Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechesereeks gebracht door priester Pierre-François over de geloofsbelijdenis. Wat betekent het om te geloven? Vandaag spreekt hij ons over hoe God de mens ontmoet.
In deze aflevering gaan we het hebben over het tweede hoofdstuk van het eerste deel van de catechismus van de katholieke kerk over de geloofsbelijdenis, namelijk God ontmoet de mens. Het vorige hoofdstuk ging over het feit dat wij als mensen in staat zijn om God te kennen. Dat is dus een stijgende beweging van ons naar God toe. Als God bovenop een berg is, wel, dat betekent dat mensen in staat zijn om, misschien niet tot helemaal bovenop de weg te komen, maar toch op weg kunnen gaan naar God. Maar nu gebeurt er iets fantastisch, dat is dat God het initiatief neemt om de mens te ontmoeten. Wij denken soms dat godsdienst een kwestie is van mensen die God vinden, maar niets is minder waar. Dat maakt trouwens het verschil tussen filosofie en theologie. De filosoof is iemand die God kan vinden, de theologie is de wetenschap die ons uitlegt wat God over zichzelf heeft verteld aan de mensen. Dat is een dalende beweging. De catechismus zegt, door het natuurlijke verstand kan de mens God met zekerheid kennen. Vertrekken vanuit zijn werken waarin hij zich heeft laten kennen. Maar er bestaat een andere orde van kennis die de mens geenszins op eigen kracht kan bereiken, die van de goddelijke openbaring. Op grond van een gehele vrije beslissing openbaart God zichzelf en geeft hij zich aan de mens. Hij doet dit door zijn mysterie te openbaren. Zijn liefdevol heilsplan dat hij vanaf alle eeuwigheid ten gunste van alle mensen vormgegeven heeft in Christus. Hij openbaart zijn heilsplan ten volle door zijn welbeminde Zoon onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest te zenden. Einde citaat, nummer 50 uit de catechismus van de katholieke kerk. Ik heb vrienden die deze logica gaan missen. Ze zeggen van zichzelf, ik ben wetenschappelijk ingelegd. Alsof ik het niet was, maar bon. En ze zeggen, ik aanvaard enkel de dingen die ik met mijn verstand kan begrijpen. En zo doet de wetenschap eigenlijk in het begin, men doet allerlei experimenten waardoor complexe dingen herleid worden tot evidenties. We aanvaarden de evidentie zelf of we kunnen evidenties combineren op een complexe manier om tot nieuwe evidenties te komen. Vanaf het ogenblik dat ik zeg, ik sluit uit dat God tot mij kan spreken, ik ga enkel de wetenschappelijke methode gebruiken, dan ben je geen wetenschapper meer, dan ben je een scientist. Dat betekent iemand die zegt dat de wetenschap de enige weg is om tot kennis met zekerheid te komen. Het is één van de wegen, maar er is een andere weg. De weg die ons ertoe brengt om andere mensen te vertrouwen. En in dit geval van de openbaring God zelf. Hoeveel mensen zeggen niet dat ze wetenschappelijk zijn aangelegd, maar eigenlijk, zoals papegaaien, zeggen ze gewoon wat hun prof heeft gezegd. wat de stagemeester heeft gezegd, wat de promotor van hun thesis zegt. Is dat wetenschappelijk? Eigenlijk een beetje anders. Als je de andere mensen niet vertrouwt, hoe gaat jij zelf ineens beginnen aan wetenschap te doen? We hebben vorming nodig. Wel, als ik de wetenschap van andere wetenschappers aanvaard, waarom zou ik niet kunnen luisteren naar God? Wel, we gaan in het eerste deel van mijn uiteenzetting van vandaag kijken wat de openbaring van God is. God openbaart een liefdevol heilsplan. Paulus zegt aan de Efeziërs: het heeft God in zijn goedheid en wijsheid behaagd zichzelf te openbaren en zijn geheim raadsbesluit te doen kennen. Zo. Daardoor kunnen de mensen toegang krijgen tot wat God ons wil laten kennen. En dat gebeurt via Christus. Van wie we zeggen, hij is het vlees geworden woord van God. Maar niet enkel Christus met zijn woord geeft ons toegang tot de kennis. Ook de Heilige Geest laat ons van binnen begrijpen wat dat woord met zich meebrengt. God woont in, zoals de Heilige Schrift zegt, een ongenaakbaar licht. En dat is boven onze middelen om daarin te treden. Maar God wil dat we deel beginnen te krijgen. En hoe heiliger we zijn, hoe meer wij tot het verstand van deze openbaring kunnen nemen. En niet enkel een intellectuele kennis hebben van God, maar ook zelfs een existentiële meeleven hebben met die God. Want de goddelijke openbaring is niet enkel iets, een aantal ideeën, het is een ontmoeting met een persoon en ze verwezenlijkt zich, die openbaring, niet enkel in woorden, maar ook in daden. De openbaring is een geheel aan woorden en daden die een innerlijke samenhang met elkaar hebben en die elkaar verklaren. Men zou zeggen kunnen spreken van een goddelijke pedagogie. God deelt zich aan de mens mee, maar op een geleidelijke manier. Dat gebeurt stapsgewijs. De bovennatuurlijke openbaring in het begin is heel moeilijk te vatten. Maar God heeft een aantal stappen voorzien. Ik ga maar een anekdootje vertellen. Ik ken op dit ogenblik iemand die juist gevangen is in die wetenschappelijke mentaliteit. Ik kan niet geloven dat God zich openbaart en zomaar spreekt aan de mens. Is daar zelfs bang voor zich, beeldt u dat dat waar is, dan zal dat godsdienstoorlogen veroorzaken, want dan gaat je verschillende godsdiensten hebben waar iedereen ervan overtuigd is dat hij de waarheid heeft en dat gaat zorgen voor fanatieke godsdienstoorlogen. Maar die man heeft wel een voordeel. Hij is verliefd geworden op een katholiek meisje. En dat meisje heeft heel wat wijsheid, waardoor die man begint zich vragen te stellen of zijn systeem wel zo perfect is als wat hij denkt. Ik denk dat God soms die manieren vindt om beetje bij beetje in ons te komen. Via de natuur, via de schoonheid van een menselijke liefde, voor zover dat die liefde door minstens een van die twee personen op een heilige manier wordt beleefd, waardoor we toegang beginnen te krijgen tot een aantal goddelijke werkelijkheden. God is zich aan het openbaar beetje bij beetje. De heilige Irenaeus van Lyon spreekt herhaaldelijk over de goddelijke pedagogie, waarbij hij het beeld gebruikt van een wederzijdse gewenning tussen God en mens. Ik citeer nu uit Irenaeus: het woord van God heeft in de mens gewoond en is mensenzoon geworden om de mens eraan te wennen God te vernemen en God eraan te wennen in de mens te wonen naar het welbehagen van de Vader. Einde citaat. Het is wel verrassend, want ik zou zeggen dat ik mij moet wennen aan God, dat spreekt voor zichzelf. Maar hier blijkt Irenaeus te zeggen dat God ook wil wennen aan de mensen. Wauw. Maar eigenlijk is het waar. Nu, laten we een beetje proberen overzicht te hebben over die fases van de openbaring. Die geleidelijke openbaring gebeurt niet enkel individueel, persoon per persoon. Bepaalde mensen worden eerst aangesproken door schoonheid van de natuur, anderen door het voorbeeld van een heilige, anderen door de menselijke liefde. Het is ook zo dat de mensheid als dusdanig beetje bij beetje God leert kennen. Wel, vanaf het begin heeft God de wijsheid, de waarheid over zichzelf willen openbaren. En heeft dat gedaan aan onze stamouders. Als ik over stamouders spreek, heb ik het over Adam en Eva, maar ook de aartsvaders. God heeft die mensen uitgenodigd tot een vriendschap, een innige gemeenschap met hen. En Adam en Eva bijvoorbeeld waren bekleed met een buitengewone genade en een staat van gerechtigheid. Helaas hebben onze stamouders gezondigd. Maar na hun val heeft God hun beloofd een verlosser te schenken. En dat is wat dan beetje bij beetje gaat gebeuren in de loop van de geschiedenis. Er gaan een aantal verbonden gebeuren tussen God en de mensheid. Het eerste verbond is met Noach. Dat dateert nog van het eerste boek van de Openbaring van de Bijbel, namelijk het boek Genesis. Men noemt soms het verbond tussen God en Noach een verbond met de hele mensheid. Want, volgens de manier waarop de Bijbel het voorstelt, is heel de mensheid vernietigd geweest met de zonde, de zondvloed. We zijn niet gehouden om dat letterlijk op te nemen. Maar het is wel zo dat in de Bijbelse visie de afstammelingen van Noach alle mensen zijn. En met die mensen allemaal heeft God een verbond gemaakt. Bezegend met een regenboog aan op het einde van de zondvloed. Dan heeft God gezegd, ik ga niet meer heel de aarde laten overlopen met een zondvloed. Dus God wil aan alle volken laten weten, ik maak een verbond met jullie. Het is interessant, want ook al gaat in de loop van de geschiedenis het verbond zich altijd gaan focussen op een kleinere en kleinere en kleinere fractie van de mensen, eerst de, of een steeds groter worden fractie, want het gaat eerst over de Joden en dan over alle christenen, maar ook heel de mensheid is opgenomen in dit verbond dat men noemt een verbond met de volken. Daar moeten wij als christenen niet de bekoring hebben die men heeft in bepaalde godsdiensten, die zeggen, wat buiten onze godsdienst is, is slecht. En als je je heil wilt vinden, moet je bij ons komen. Bij ons is er een soort structuur van heil dat ligt in concentrische cirkels. De christenen zitten in het middenste kring. Ze hebben de volheid van de openbaring ontvangen. Dan heb je een kring daarbuiten. En dat zijn de Joden. En nog een kring daarbuiten, dat zijn de volken. Allemaal zijn ze betrokken bij beloftes van heil van God. Natuurlijk, als christen weet ik dat ik zoveel heb aan de kerk en de sacramenten, dat ik tegen de mensen ga zeggen, kom in de binnenste kring zitten. Dat is de veiligste plek. Maar het is niet uitgesloten dat mensen in die buitenkringen ook een heil vinden. Veel erger zou zijn het geval van iemand die in de binnenste kring zit en zegt, aangezien het heil ook daar buiten te vinden is, dan ga ik maar naar buiten. Dat is niet heel wijs. Hoe meer we weten, hoe meer verantwoordelijk God ons gaat vragen van te willen gaan naar het centrum van die kringen. Maar, vergeet niet, alle volken zijn geroepen om opgenomen te zijn, op een misschien niet goed bekende manier, in de logica van het verbond met de naties. En zolang dat het verbond van Noach met Noach van kracht is, zolang de tijd van de volken duurt, tot aan de verkondiging van dit evangelie over de hele wereld, moeten we weten dat God zich niet afkeert van alle mensen. Alle verstrooide kinderen van God zullen ooit eens samengebracht worden, zoals Johannes het zegt in zijn evangelie op hoofdstuk 11, vers 52. Iedereen is geroepen, maar God gaat dan werken op een, ik zou bijna durven zeggen, selectieve manier. Hij gaat de focus leggen op een volk en een persoon in het bijzonder. Dit is niet om andere mensen uit te sluiten. Het is gewoon volgens de logica van de genade en van de uitverkiezing. God wil enkele mensen uitverkiezen aan wie hij meer gaat geven. Pas op. Als hij ons meer geeft, gaat hij ook meer van ons willen verwachten. Dus we moeten niet zeggen, ik ben beter, omdat God mij uitverkoren heeft. Het tegenovergestelde zou misschien wel waar zijn. Omdat je zoveel hebt gekregen, gaat God veel meer van jou kunnen eisen. Goed. Wel, de eerste persoon die God kiest na Noach is Abraham. In het begin van zijn leven heette hij niet Abraham, maar Abram. Het is maar later dat hij door God een wijziging van naam heeft gekregen, waardoor God ook laat zien dat hij zich de meester en eigenaar beschouwt van Abraham. Abraham betekent vader van een menigte volken. En in het boek Genesis zien we dat over Abraham een belofte gaat komen. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Wel, het volk dat van Abraham afstamt, zal de bewaarder zijn van die belofte, die aan de aartsvaders werd gedaan. En het gaat over het uitverkoren volk. Dit is Israël. En in zekere zin, tussen de kinderen van Abraham zitten ook de moslims. Omdat Abraham getrouwd was met Sarah, maar ook kinderen, hè, met zijn slavin, van waaruit de moslims zijn geworden. Dus Abraham krijgt een bepaalde belofte die voor een stuk overgaat naar de Joden en van de Joden naar de Christen, maar ook voor een bepaald stuk naar de moslims. Abraham in het begin is maar één man met zijn gezin. Hij heeft weinig kinderen, Isaac. En Isaac op zijn beurt heeft twee zonen, Esau, die zijn beloftes verknoeit, en Jacob, die erft van de beloftes. Maar dat betekent dat de kleinzoon van Abraham, Jacob, nog helemaal geen volk is. Jacob gaat dan 12 zonen hebben. En wat gaat er gebeuren met die 12 zonen? Een tegenslag. Ze moeten omwille van hongersnood naar Egypte emigreren om daar voedsel te vinden. Ik bespaar u dit eens van het mooie verhaal van de kinderen van Jacob, in het bijzonder van Jozef. Ik bespaar u het verhaal met alle details. Maar wat we moeten weten, dat is dat er dus 12 zonen van Jacob in Egypte komen met hun gezin. En van daaruit gaat een volk uitgroeien. Weet u in, het volk van God is niet ontstaan in Israël of in het land Canaan. Het is ontstaan in ballingschap, in slavernij. Daar zijn ze een groot volk geworden. En die 12 families, die 12 gezinnen, zijn eigenlijk 12 stammen geworden. Later werden ze door Mozes van Egypte teruggebracht naar het beloofde land. En daar zijn ze echt een volk gaan vormen. Dat volk, het Israëlische volk, heeft dan heel wat profeten gekend en figuren die ze geleid hebben, ze onderricht heeft gegeven, ze geheiligd heeft op verschillende manieren om dat volk van God te kunnen zijn met een bepaald land waaruit ze een paar keer, meer dan een paar keer zijn moeten wegtrekken in ballingschap, maar altijd zijn daar teruggekeerd. En nu zijn ze nog altijd daar, maar met een grote vervolging, een groot vloek. Want men ziet dat het bijna onmogelijk is in Israël vrede te laten rusten, omdat op hun meest heilige plaats, namelijk waar de tempel stond, daar staat een moskee, en daar zitten twee volken gevlochten in elkaar, zonder te spreken van ook de christenen, vooral in Palestina. Er zijn 3 volken die moeite hebben om met elkaar in vrede te leven. Maar dat is nog altijd het beloofde land, het heilige land. En dan komt er ineens een stroomversnelling. Het is niet meer een profeet die wordt gestuurd naar het volk van God om die openbaring te ontwikkelen en verder uit te spreken. Het is het woord van God zelf dat komt en dat de openbaring brengt tot hun volheid. Het is toch gek, hè, dat men Jezus noemt het woord van God. God is een 3-eenheid van personen. Dat gaan we later uitleggen wanneer we gaan spreken over het dogma van de 3-eenheid. Maar we moeten weten dat de tweede persoon van die 3-eenheid genoemd wordt Logos, het woord van God. Wel, Christus, het woord van God, komt eigenlijk doen wat zijn naam blijkt te betekenen. Hij komt spreken tot de mensen. Hij komt eigenlijk de openbaring geven in zijn volheid. Alles wat een mens kan weten over God, heeft God gesproken door Jezus. De brief aan de Hebreeën zegt in de 2 eerste verzen: nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot onze vader gesproken had door de profeten, heeft hij nu op het einde der tijden is het moment dat Jezus komt, tot ons gesproken door de Zoon. Einde citaat. Christus, de mens geworden Zoon van God, is het enige volmaakte definitieve woord van de Vader. In hem zegt hij alles, en er zal geen ander woord zijn dan dat. Ongelooflijk, en wij die zo gewend zijn aan relativistische standpunten en twijfelen over van alles nog wat, wij krijgen dankzij de openbaring de verzekering dat dit volmaakt en definitief is en ook niet meer gaat veranderen. Dat is een ongelooflijke, openbaring. Het gaat totaal in tegen de geest van die zogenaamde moderniteit, die alles in vraag stelt en alles wil laten evolueren en bang is voor allerlei vormen van zekerheid. God wil ons in tegendeel een definitieve openbaring geven. Laten we daar dankbaar voor zijn. Dus deze openbaring in Christus heet het nieuwe verbond. Het is ook een definitief verbond. Er zal nooit voorbij gaan. En we weten dat er geen nieuwe openbaring meer te verwachten is voor de glorievolle verschijning van Jezus Christus op het einde van de tijden. Daarom moeten we de openbaringen die wij soms ontvangen via bepaalde begenadigde figuren, altijd onderwerpen aan de openbaring van Christus. Ik weet dat er mensen zijn die verzot zijn op verschijningen, op privé-openbaringen. Tegen die mensen moeten we altijd zeggen, het criterium, de toetssteen om te weten of jullie openbaring waardevol is, is de volgende. Klopt dat met de openbaring van Christus? Stem dat overeen met de Heilige Schrift en, om het een lang verhaal kort te maken, met wat geschreven staat in de catechismus. Als het zo is, dan is die privé-openbaring nuttig. Als het niet zo is, dan kun je zeker van zijn, dat komt niet van God. Dat is een uitvinding van mensen. Dus pas op, want wanneer je begint te zeggen dat onze Lieve al zo gezegd iets zou hebben gezegd, dat gaat tegen wat de kerk of de paus zegt, oei, dan bevinden we ons in een gevaarlijke zone die de duivel wel zou kunnen gebruiken om goede mensen te kunnen afhouden van de reële openbaring van Christus.
Trasformalo come vuoi tu.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese over wat het betekent om te geloven. Gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.